Gemeente, vooraf namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. Vanmiddag gaat uw eigen predikant voor en deze dienst zal gehouden worden in de Achthoek. En die begint om 16:00. Dat is op de aanvangstijd om 16:00. Volgende week, zondag 14 juli, gaat 's morgens voor kandidaat J.W. Bonenberg. En 's middags hoop ik eveneens voor u voor te gaan. Dan de verdere agenda. Na de middagdienst is er een preekbespreking voor de jongelui. Dinsdag 9 juni is er 's avonds om 18:00 gebedskring bij Sander Wisse. Woensdag 10 juni vindt het afsluitende uitje van de kinderclub van de bovenbouw plaats. Dus niet de onderbouw zoals in het kerkblad is vermeld, maar dus de bovenbouw. En vrijdag 12 juni zal er een sing-in gehouden worden. Deze begint om 19:30 en de inloop is om 19:45. En voor de genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven. Dan nog de collecte. De eerste rondgang is voor de diaconie ten behoeve van de stichting Ontmoeting. De tweede voor pastoraat en eredienst en de derde voor de kerkvoogdij. En de deurcollecte is voor het landelijk jeugdwerk. Tot zover de afkondigingen. Willen wij de dienst met elkaar beginnen? Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente met elkaar zingen uit Psalm 114, daarvan het eerste en het vierde vers. We staan met elkaar stil bij het volk Israël, wat door de woestijn heen reist op weg naar het beloofde land. Door de Heere bevrijd uit Egypte. En die worden ze voorbereid, opgeleid, toegerust voor het leven in het beloofde land. En daarom gaan we deze psalm ook zingen. Toen Israël het Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. Hij wijdde zich dit volk ten heiligdom en stichtte daar de troon die hij beklom als Israëls God en koning. En ook het vierde vers: beef aarde, beef voor 's Heeren aangezicht, voor Jacobs God, die uit het eeuwig licht zijn Israël hulp wou zenden. Hij is het wiens macht de rots veranderen kon in ene vloed, de keisteen in een bron voor Israëls matte benden. Psalm 114, het eerste en het vierde vers. Gemeente, stellen we ons ook vanmorgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan door onze Heer Jezus Christus gegeven. Als antwoord erop Psalm 106 en daarvan het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. We zullen zo meteen zien dat dit een van de dingen is die de Heere ook aan dat volk Israël wil leren in die woestijn. Door hen een inkijkje te geven in hun eigen hart. En daarom zingen we met elkaar ook deze psalm. Ook als antwoord op de lezing van Gods wet. Dus Psalm 106 vers 4. Maar vooraf luisteren we naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En onze Heer Jezus Christus heeft deze woorden samengevat toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. we samen de Heere bidden om zijn zegen en om de opening van zijn woord. Heere, almachtige God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die trouw is aan uw verbond en aan uw woorden. Voor u buigen wij ons neer in het gebed zoals we als gemeente vanmorgen hier zijn samengekomen. Of op afstand meekijken, meeluisteren met deze dienst. Om zo onze harten te verenigen tot u die in de hemel zit. En Heere, dan worden wij stil voor u. Voor het aangezicht van u, de schepper van hemel en van aarde. Tegelijkertijd de God van het verbond. En Heere, dan bent u de God die trouw is. De Heere, onze Heelmeester, zoals u zich ook vanmorgen aan ons bekend wil maken. En Heere, dan buigen wij ons voor u neer. En hebben wij geluisterd naar uw heilige wet, uw heilige wil aan ons gegeven. In die geboden die ons voorgehouden worden als uitdrukking van wie u zelf bent en voor ons wil zijn. Maar Heere, dan moesten we het toch antwoorden. In de psalm, wij hebben u, o Heere, op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor af gegaan. Wij stonden op tegen u. Die God van het leven, u die zoveel wonderen heeft verricht. En Heere, zo naderen wij tot u met harten waarin we moeten belijden dat als u dat niet anders maakt, als u met uw heilige geest ons hart niet vernieuwt, dat daar slechts zonden in wonen. En ook na ontvangen genade elke keer opnieuw bij u vandaan lopen, eigen wegen gaan, zonder uw leven. En Heere, dan bidden wij. Geef dat we vanmorgen ook door het gedeelte uit Exodus even mogen kijken. De spiegel wordt voorgehouden van ons eigen hart. Maar tegelijkertijd ook van het wonder wat u wil geven voor een ieder die achter u aangaat. Heere, wil ons ook vanmorgen nemen op de school van uw Heilige Geest. Om ons onderwijs te geven, ons te leren. En wij danken u, Heer, dat u ons nog niet aan onszelf overlaat. Ons onze eigen gang laat gaan. Maar dat u ons opzoekt, wil leren. En geef dan ook een hart wat de bereidheid heeft om van u te leren. Heere, wilt u daarin met ons zijn, ons zegen in deze dienst, met uw Heilige Geest erbij zijn. En Heere, dan kent u onze harten en levens. Dan weet u van de vreugdevolle momenten, ook van de momenten van verdriet en pijn, teleurstelling, gemis, dingen die soms zo dicht bij elkaar kunnen liggen. Als het leven zich soms afwisselt van hoogte en dieptepunten. Heere, ontfermt u zich dan over ons. Geef ons kracht in ons kruis. En geef ons dankbaarheid in onze vreugde. Dat we in alles het van u mogen verwachten. Leer ons zo elke keer weer te zien op u. We bidden voor al die huizen en harten waar een gemis is, waar het verdriet is. Om iemand die van ons weggevallen is, onlangs, lange geleden, u kent onze harten en levens. En wij bidden, troost ons in dat gemis. Wij bidden voor al die harten en huizen waar sprake is van ziekte en zorgen. Chronische ziekte, ongeneeslijke ziekte misschien, Heere, ontfermt u zich over ons. En geef dat we de toevlucht mogen nemen tot u, die zich bekend maakt als de Heere, onze Heelmeester. Heere, leer ons zo het van u te verwachten. Behoed ons ervoor om het zelf te doen in ons leven. Behoed ons voor opstand tegen u, maar geef dat we het van u mogen verwachten in alle dingen van ons leven. Wij bidden voor alle jongelui die wachten op de uitslag van een examen, misschien al gehad hebben. Wilt u rust daarin geven? Wilt u hen nabij zijn? Ook als er misschien een nieuwe studie, een nieuwe toekomst, iets anders op de planning staat, wilt u ook dat zegenen en erbij zijn. Wij bidden voor alle jongens en meisjes, jongelui op school. De laatste weken voor de vakantie wilt u hen nabij zijn en wijsheid geven. Misschien nog toetsen gedaan moeten worden of andere dingen. Wilt u zo uw zegen geven. Wij bidden ook voor de gemeente als geheel. Kerkenraad, predikant aan deze gemeente gegeven, stel hen tot zegen. Heere, wees nabij. Ook een ieder die in uw koninkrijk mag dienen, op welke plaats dan ook. Als predikant, als evangelist, zendeling, pastoraal medewerker misschien, wie dat ook is, geef uw zegen daarin, opdat we mogen zien dat u het bent die uw koninkrijk bouwt. Heere, ga zo met ons mee. Vervul ons met uw zegen. Wij bidden dat alleen om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar het woord van de Heere openen. Enige tijd geleden bij u was, toen stonden we stil bij de lofzang die klonk aan de oevers van de Schelfzee. Israël bevrijd uit Egypte, de vijandige macht, wonderlijke wijze door de Heere verslagen. En nu lezen we verder vanaf vers 22 tot en met 27. Dan lezen wij het woord van de Heere. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En ze trokken uit tot in de woestijn Sur. En zij gingen drie dagreizen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara. Doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd dezelfde naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes en zei: wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere. En de Heere wees hem een hout. Dat wierp hij in dat water en toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij de Heere het volk een inzetting en recht. Aldaar verzocht hij hetzelfde. En zei: is het dat gij met ernst naar de stem van de Heere uw God horen zult en doen wat recht is in uw ogen en uw oren neigt tot zijn geboden en houdt al zijn inzettingen? Zo zal ik geen van de krankheden, van de plagen en ziekten op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. En toen kwamen zij te Elim, en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen, en zij legerden zich aldaar aan de wateren. Tot zover deze geschiedenis. Kern die laatste woorden van de Heere uit vers 26. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. En voordat we bij deze geschiedenis stilstaan, gaan we zingen uit Psalm 75, het eerste, het vierde en het zesde vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. En ook het vierde: geen geval, geen zorg, nog list, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn, God is rechter die het beslist. Ook het zesde: ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Psalm 75, de versen 1, 4 en 6, onderwel wordt er gecollecteerd voor de genoemde doelen. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente met elkaar staan we stil bij het gelezen gedeelte. Tekstwoorden, zoals gezegd, het laatste deel van vers 26, waar de Heere zegt: Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Als thema boven de preek heb ik geschreven: De eerste lessen op de woestijnschool. De eerste lessen op de woestijnschool. Twee gedachten. Ten eerste de bitterheid van ons hart ontdekt. Ten tweede de genade van de Heere getoond. Dus de eerste lessen op de woestijnschool. De bitterheid van ons hart ontdekt. De genade van de Heere getoond. Want gemeente, jongelui, jongens en meisjes, jullie moeten elke dag door de week naar school. Heel wat jaren lang ga je naar school. Misschien zegt eens van, ik ga graag naar school en ik vind het ontzettend leuk en het kan me niet lang genoeg duren. En anderen die zeggen, ik wou dat dat maar zo snel mogelijk over was. Maar jullie begrijpen allemaal wel, jongens en meisjes, jongelui, dat het ook wel nodig is om naar school te gaan om iets te leren. Want wat je later ook wil gaan doen, je moet eerst wat leren voordat je dat kan gaan doen. Dat begrijpt iedereen. Stel je voor dat je vrachtwagenchauffeur wil worden. Iedereen begrijpt dat je niet jarenlang niks kan doen, op een bepaald moment in zo'n vrachtauto kan stappen en wegrijden. Nee, natuurlijk niet. Je moet dat leren. Je moet onderwijs krijgen. En soms kan school misschien wel lang duren, wel eens moeilijk zijn. Maar vaak, juist daar waar het heel moeilijk wordt, kun je vaak ook het meeste leren. Mensen die ook naar school moesten, als ik het zo mag zeggen, dat was dat volk Israël. Want dat volk Israël, dat was zojuist bevrijd uit Egypte. Jarenlang waren ze slaven geweest onder Egypte en de Egyptenaren. Die hadden ze gediend. De Heer had hen bevrijd. Had hen uitgeleid. Door een wonder waren ze ontkomen aan die woedende macht van de farao. De Heer had hen droogsvoets door de Schelfzee heen geleid. En tegelijkertijd dat machtige leger van Egypte verslagen. Een geweldige overwinning. Het volk was vrij. En nu gaan ze op weg naar het beloofde land, het land wat de Heer voor hen had uitgekozen, waar ze de Heer in vrijheid mogen gaan dienen. Maar de Heer leidt ze niet rechtstreeks naar dat beloofde land, via de kortste route, integendeel. Ze nemen een enorme omweg, een omweg die voor het grootste deel door hun eigen ongeloof uiteindelijk maar liefst 40 jaar zou duren. Waarom nu die enorme omweg door de woestijn? De Heere doet dat om hen voor te bereiden op dat land, dat leven, het beloofde land. Ze moesten naar school. De woestijnschool wil ik het noemen. Pas 40 jaar later komen ze aan, nadat ze heel wat hadden moeten leren en vooral ook afleren. En Spurgeon noemt de woestijnen de Oxford en Cambridge for God's students. In de woestijn gingen ze naar school, om zo te zeggen, op de school van Gods genade, waar de Heer hen dingen wilde afleren en dingen wilde aanleren. Hij trainde hen, hij stelde hen op de proef, om hen voor te bereiden op dat nieuwe leven in het beloofde land. Vanmorgen staan we stil bij de eerste lessen op deze woestijnschool. De eerste week die ze in de woestijn doorbrengen. Nadat ze dus door de Schelfzee heen gegaan zijn. En dat leger van Egypte definitief is verslagen. Een les die eindigt, waar het in de kern om gaat, die prachtige belofte, die zelfopenbaring van God: Ik ben de Heere, uw Heelmeester. En zo gaat dat volk Israël dus naar school. En als jullie naar school gaan, jongens en meisjes, doe je dat om wat te leren. Maar leren kun je op verschillende manieren doen. En sommige dingen die leer je uit een boek en dan sla je een boek open. De meester of de juf of de docent die geeft uitleg en je leert dat. Of je maakt bepaalde sommen, dat doe je uit een boek. Maar er zijn ook heel veel dingen, ja, die kun je niet uit een boek leren. Die moet je leren door ze te doen. Als je wil leren voetballen, ja, dan kun je niet alleen maar boeken over voetballen leren, lezen. Maar dan moet je het ook gaan doen. En door dat elke keer te doen, ja, daardoor leer je. Als je rijbewijs wil halen, moet je niet alleen theorie extra samen doen, hè, maar je moet ook de praktijk in. Op zo'n manier leer je dingen. Praktisch onderwijs. Nou, het onderwijs wat de Heere al die jaren aan zijn volk Israël gaat geven, is van dat praktisch onderwijs. Ze hoeven geen dikke boeken te lezen. De meesten kunnen niet eens lezen, dat bestond niet eens. Maar de Heere gaat hen door de woestijn leiden, soms in hele moeilijke omstandigheden brengen, om hem zo in de praktijk van alle dag allerlei dingen te gaan leren, af te leren en aan te leren. Daarom gaan ze niet via de kortste weg naar Israël, maar die enorme omweg door de woestijn. Praktisch onderwijs, dat dus begint bij Mara en Elim. Het hele mooie van het onderwijs is, hè, hoe de Heere dat doet, is dat ja, iedereen het kan begrijpen. Het zijn geen ingewikkelde sommen of dingen waarvan je misschien denkt, nou ja, ik ben al lang afgehaakt, want ik begrijp het niet. De Heere maakt het niet enorm ingewikkeld. Nee, de Heere wil dingen leren in het gewone leven van alle dag. Maar daar is wel iets belangrijks voor nodig. Want weten jullie, jongens en meisjes, welke soort kinderen het moeilijkste zijn om iets aan te leren? Nou, misschien denk je wel, ja, dat zijn de kinderen die de dingen wat minder snel snappen. Kinderen die je dingen 10 keer iets moet uitleggen. Zijn die dat dan? Nou nee. De moeilijkste mensen om iets te leren, dat zijn die mensen die alle dingen al weten. Als je alles al weet, ja, dan kun je niets leren. Misschien dat jullie jongens en meisjes wel een klein broertje of zusje hebben die dat thuis ook zegt, hè, zelf doen. Het liefst willen we alles zelf doen. Niet zo makkelijk om te zeggen, ja, dat kan ik niet, wilt u mij helpen? De ouders hebben ook wel kinderen die zeggen, volwassenen wel, zeggen, ja, maar dat snap ik al, dat weet ik allemaal al, ik hoef niks meer te leren. Ja, en als je zo bent, ja, dan is het heel moeilijk om iets te leren. Nou, wat doet een vader of moeder dan als een kleinkind zegt, ja, maar ik wil het zelf doen en die wil zich niet laten leren? Nou, wat je dan wel eens doet, is dat je zo'n kindje even aan laat rommelen. Je laat diegene het even zelf proberen, zelf doen. En dan hopelijk na een tijdje ontdekt diegene, ja, dat kindje, maar ik kan het niet. En dan hoop je dat diegene terugkomt bij je en zegt, wil je mij helpen? Nou, de meester of de juf op school laat een moeilijke som je eerst zelf proberen op te lossen. En als je er niet uitkomt, krijg je hulp. Dan ben je misschien meer bereid om te luisteren naar het onderwijs. Dat is eigenlijk de eerste woestijnles die de Heere aan Israël gaat geven in vers 22 tot 24. Dat is de gedachte van de preek, om hen te leren dat ze de Heere nodig hebben. Het niet zelf kunnen. Het geestelijk leven misschien wel een van de belangrijkste lessen. We lezen hoe de Heer het volk Israël vanaf de Schellefzee, de woestijn Sur, inleidt. En dan gaan ze 3 dagreizen de woestijn in. Het is nogal een onderneming met zo'n groot volk om zomaar zo'n woestijn in te trekken. Ik heb zelf ooit jaren geleden in een jeep door diezelfde woestijn gereden. We hadden een ervaren chauffeur bij ons en de achterbak lag vol met flessen water, dus je wist, ja, maar als er iets zou gebeuren, dan hebben we in ieder geval water genoeg. Er was een radio om hulp op te roepen. Maar zelfs dan ga ik je toch wel onder de indruk van de uitgestrektheid en de wijdheid van die woestijn. Eindeloze rotsen, heuvels, dor, levenloos. Overdag ontzettend heet, 's nachts ontzettend koud. en groeit bijna niet. Nou, je zult daar maar te voet doorheen moeten trekken. Dagenlang. Kijk, in het hete klimaat, je kunt best een aantal dagen zonder eten. Je krijgt ook wel honger, maar dat overleef je wel. Maar die hete woestijnen zonder water, ja, dat gaat eenvoudigweg niet. Water is een eerste levensbehoefte. Als je geen water hebt, zeker in de woestijn, dan sterf je. En dat kan heel snel gaan. Overigens niet zo dat er in die woestijn helemaal geen water was. Het was er alleen maar zeer beperkt en op bepaalde plaatsen. Het was vaak op moeilijk bereikbare, moeilijk vindbare plaatsen. En je moest heel die woestijn dus kennen, het gebied kennen om precies te weten achter welke rots of bij welke rotspleet er water te vinden was of een bron. Nou, Mozes, hè, jarenlang als schaapherder rondgetrokken, het gebied misschien wel op zijn duimpje gekend. Er waren ook karavaanhandelsroutes waar men best wel wist waar ongeveer die waterplaatsen waren. Dus als men die woestijn intrekt, dan doet men dat in de verwachting dat men heus wel water zou vinden. Maar het tegendeel blijkt het geval. Staat, en ze vonden geen water. De waterzakken die ze meegenomen hadden, die werden leger en leger. En elke keer opnieuw denken ze misschien water te vinden, maar ze vinden het niet. Telkens weer zoeken, elke keer een teleurstelling, daar zou het moeten zijn en daar is het niet. En dan weer verder, is misschien nog onbezorgd, ja, het komt zo meteen wel. Maar de crisis wordt groter en groter, het watertekort steeds nijpender. Men is op een gegeven moment gaan beseffen, ja, maar ons leven staat op het spel. Je kunt je iets voorstellen van de groeiende frustratie, de ergernis. En uiteindelijk de angst om te sterven van de dorst. Nou, we weten wie het is die alle dingen in deze wereld bestuurt. Dat is de Heer. Dus Hij is het ook die ervoor zorgt dat die Israëlieten geen water kunnen vinden. Die keer op keer die zoektocht naar water laten mislukken en ze met lege handen achterlaat. Maar dat kan de Heer doen. Misschien ook in uw of jouw leven wel eens gedaan, dat de Heer dat doet, dat Hij alles in je leven laat mislukken. Je denkt de dingen goed geregeld te hebben, maar het een naar het andere zit tegen. En alles wat je doet lijkt wel tegen te zitten en te mislukken. De ene teleurstelling naar de andere. Soms kan de Heer dat doen om ons iets te leren. Het leven van genade. Ons iets te leren. Ze waren bevrijd uit de slavernij van Egypte. Ze gingen dat nieuwe leven tegemoet. Ze worden voorbereid op dat leven, het beloofde land. Maar daarvoor kan het nodig zijn dat de Heer ons leert om al onze menselijke inspanningen te laten mislukken, opdat we oog krijgen voor de Heer. Als de Heer dat doet, hè, om ons iets te leren. Dan kunnen we zelfs in onze mislukkingen de genade van de Heere zien. Die ons als het ware erbij bepaalt. Ja, maar zonder mij kunt u niets doen. Laat dat volk Israël niet de woestijn intrekken om hen eens even de les te lezen of hen om te laten komen van de dorst. Maar hij laat hen die woestijn ingaan opdat ze leren op hem vertrouwen. Ik kan best denken dat het volk Israël dacht, hè, nu dat machtige leger van Egypte verslagen is, nu die vijand er niet meer is, nou ja, nu kunnen we het zelf wel. Kom maar op, we gaan er wel even tegenaan. Wij doen het wel even. In het geestelijk leven kan je dat denken. Dus je mag weten van vergeving van zonde, de Heer hebt leren kennen, dat je denkt, ja maar nu groot gevaar, dat je denkt, ja maar nu ga ik het weer zelf doen. Nou, de Heer laat hen 3 dagen tevergeefs zoeken naar water. En dan eindelijk, hè, dan komen ze bij water. Moet er gegaan zijn en misschien dat ze ineens in de verte planten groei zagen. In de verte en in één keer zegt, ja maar daar is een bron, daar is water. Met hernieuwde energie er naartoe gewandeld en naartoe gegaan, zo snel mogelijk wel. Misschien wel met dorstige, vol dorst. En dan buigen ze neer, ze scheppen het water op. Ze willen het opdrinken, het ziet er heerlijk en helder uit. De teleurstelling is bitter. Letterlijk, figuurlijk. Als ze het opscheppen in hun mond doen, onmiddellijk spugen ze het vol afschuw weer uit. Het is vies, ondrinkbaar water. Het was bitter, staat er. Nou, mara is het Hebreeuwse woord voor bitter. Dan moeten we denken aan water met een heel hoog percentage van opgeloste mineralen en zouten. Als dat water langs rotsen stroomde, dan loste dat erin op en dan kon dat bitter worden. Waardoor het voor menselijke consumptie ongeschikt was. Zoutig, muf, misschien zelfs wel giftig. In plaats van dat het de dorst zou lessen, zou het de dorst alleen maar aanwakkeren. Was het schadelijk voor de gezondheid. En daar staat dat volk Israël. Eindelijk water gevonden, maar het is ondrinkbaar. Nou, zuiveringsinstallaties of tabletten of andere reinigingsmethoden die we tegenwoordig hebben, die had men niet. En daar staan ze. Kijk, de Heere had er na die 3 dagen natuurlijk onmiddellijk zoet water kunnen geven. Waarom geeft de Heere nu eerst bitter water? Nou, Calvijn die schrijft dan bijvoorbeeld dat de Heere dat doet om hiermee de bitterheid van de harten van die Israëlieten naar boven te halen. Om de bitterheid die al in die harten van de Israëlieten woonde, om die door deze geschiedenis, door deze gebeurtenissen zichtbaar te maken. Naar boven te halen. Het zat al in de harten van die Israëlieten verborgen, onder de oppervlakten, maar nu door deze crisis komt dat in 1 keer naar buiten. De Heere wil nog een veel diepere les leren dan alleen maar dat ze voor hun dagelijkse behoeften van de Heere afhankelijk zijn. De Heere geeft hen hier die woestijn als eerste woestijnles. Een inkijkje in hun eigen hart. Hij doet hen door die eerste levensbehoefte af te nemen en hen te confronteren met dat bittere water. Dat laat zien dat het werkelijke probleem van Israël, wat ze moesten leren om in dat beloofde land te leven, was niet een tekort aan water, maar was een bittere hart. Dat bittere water dient om die geestelijke kwaal naar boven te halen, zichtbaar te maken in hun leven. In 1 keer wordt zichtbaar, in de crisis gedreven, wat er werkelijk in het hart van deze Israëlieten leeft. En dat blijkt niet vrij te zijn. De reactie van dat volk Israël geeft ook een beschamend inkijkje in ons eigen hart. Want wat doen ze? In vers 24 staat er, toen murmureerde het volk tegen Mozes en zei, wat zullen wij drinken? Nou, de vraag zelf is begrijpelijk, wat moeten we dan drinken? Maar de manier waarop die vraag gesteld wordt, laat zien wat er in hun hart leeft. Het is geen vraag die voortkomt uit oprechte nood. Maar het is een vraag die klagend en eisend gesteld wordt. Klagen uit ontevredenheid. Ze geven uiting aan hun wrevel, hun ongenoegen, hun boosheid tegen Mozes en daarmee tegen de Heere. Vol boosheid staan ze bij Mozes, roepen hem ter verantwoording. Wat zullen we drinken? Zo snel kan dat blijkbaar gaan. Ontdekking van ons eigen hart. Een paar dagen geleden stonden ze nog die lof aan de Heere te zingen. En loof de Heere, hij is hoog verheven. Toen jubelden ze het uit. En nu staan ze tegenover de Heere. De eerste, de beste hindernissen slaan als een blad aan de boom om. Ze klagen en ze mopperen. Jullie doen dat natuurlijk niet, jongens en meisjes, maar je hebt wel eens van die verwende kinderen, die kun je 10 dingen geven. En als ze het 11e niet krijgen, dan zijn ze niet dankbaar voor wat ze gekregen, maar dan staan ze boos, stampend, zeurend, jengelend, schreeuwend, te roepen, omdat ze ook dat laatste nog willen hebben. Dat is een beetje dat volk Israël. niet voor het eerst, niet voor het laatst, dat ze hun klachten bij Mozes, bij God brengen en als een jengelende kleine kinderen daar staan, boos, gefrustreerd, dat dat water bitter is. En de vraag is, hoe kan dat nu? Dat de Heere zulke grote daden had laten zien. Dat dat volk van Egypte verslagen, hun bevrijd van de dood. Als het even tegen zit, ze onmiddellijk gaan klagen en jammeren. Dat verraadde een gebrek aan geloof in de harten van deze Israëlieten. Men zag alleen dat wat voor ogen was, dat wat ze konden waarnemen, dat bittere water, hun lege waterzakken, daar keken ze naar, maar ze zagen niet en ze letten niet op de beloften die God gegeven had. Blijkbaar geloofden ze niet dat de Heere nog verder voor hen zou zorgen. Blijkbaar geloofden ze niet dat de Heere machtig was ook stromen van water in de woestijn te geven. Dat hij de macht had om bitter water zoet te maken. Ondankbaarheid. Een ongeloof. Klein geloof van de macht van de Heer. Nou, misschien dat we dat wel in ons eigen hart en leven herkennen. Want hoe snel ligt dat ook niet in onze harten en levens op de loer. Dat we ook zo gaan denken. Die geschiedenis bedoeld om ons in de spiegel van ons eigen hart en leven te kijken. Hoe vaak gaat dat niet? Als je de genade van de Heer hebt ervaren, maar een paar dagen later zit er iets tegen en je bent het weer allemaal kwijt. Hoe vaak maken we ons niet zorgen over dingen waar je ons jezelf, als je op de Heer ziet, geen zorgen over hoeft te maken. Je twijfelt aan Gods bedoelingen. Hebben we dat geleerd? Om te zien op de Heere, te letten op de Heere en niet alleen maar te kijken naar de omstandigheden om ons heen, die soms best moeilijk kunnen zijn. Dat is wat de Heere, dat leven van die Israëlieten wil doen, hoe hij aan het werk is in hun hart. Hij bereidt hun harten voor op zijn genade die hij gaat tonen. Door hen te leren dat ze hun eigen kracht niet kunnen en ook die bitterheid van hun eigen hart naar boven te halen. Juist dan komt er ruimte voor het wonder van de Heer. Het volk Israël moest eerst zichzelf leren kennen voor het rijkdommen van de genade van de Heer werkelijk op waarde wist te schatten. Het grootste struikelblok voor het leven van genade, voor de zaligheid, is niet dat de Heer die genade en die zaligheid niet wil geven. Dat wij denken het niet nodig te hebben. We doen het zelf wel, we kunnen het zelf wel, we hebben die hulp van de Heere niet nodig. En dan kan de Heere zijn genade niet kwijt, niet omdat hij het niet wil geven, maar omdat wij er niet om willen vragen. Dat is het eerste woestijnles van Israël. Die bitterheid van dat hart wordt ontdekt, hun eigen tekort wordt door de Heere zichtbaar gemaakt. Kijk, en als dat gebeurd is, en dan gaat de Heere zijn macht en zijn genade tonen. Dat volk, hè, dat staat mopperen bij Mozes. Wat moeten we drinken? Ze klagen een nood. Hè, ze klagen bij Mozes. Ze keren zich tegen de Heere. Wat gaat Mozes dan doen? Nou, lees maar mee, vers 25. Hij dan riep tot de Heere. Mozes gaat in gebed. Hij doet precies wat het volk van Israël had moeten doen, maar niet doet. Waar het volk moppert tegen de Heere, tegen Mozes, om het gebrek aan water, het uitklaagt. Ja, daar pakt Mozes die crisissituatie aan, zo te zeggen, op een geestelijke manier. Hij gaat in discussie met die klagende menigte. Hij gaat niet de Heere verdedigen of zo, maar hij maakt van hun verwijten, die vormt hij om tot een gebed aan de Heere. En dat ene in geloof opgezonde gebed tot de Heere, dat doet meer kracht dan die duizenden die staan te klagen en te mopperen voor Mozes. Nou, daarin is Mozes ons tot voorbeeld. Wat doen we? De crisis van het leven. Als het tegen zit, als er moeilijke dingen in ons leven gebeuren, mopperen en klagen we, roepen we God ter verantwoording, boos en gefrustreerd. Of gaan we bidden? Brengen we onze nood in gebed bij de Heer? Want dat is de plaats waar de Heer ons wil hebben. Dat we met alles wat ons bezighoudt naar die genadetroon van God gaan. Dat is wat Mozes hier doet. Als een middelaar en voorbidder voor het volk. Ondanks dat hij persoonlijk wordt aangeklaagd, ter verantwoording wordt geroepen, trekt hij die nood van dat volk diep aan en brengt hij die nood bij de Heer. Dus hij middelaar tussen God en mens. Hiermee is Mozes ook een type van Christus, van de Heer Jezus. Ook hij deed dat. Hij neemt de nood en de bitterheid van het volk op zich en hij brengt dat bij de Heer. Net als de Heer Jezus en net als Mozes is de Heer Jezus ook gehoorzaam aan wat de Heer hem opdraagt. Is het heerlijk dat het volk Israël zo'n biddende middelaar heeft. Iemand die die nood niet alleen maar aanhoort of in discussie gaat, maar die nood bij de Heer en het gebed brengt. Het volk aan zichzelf was overgelaten, waar ze misschien wel teruggekeerd naar Egypte. Hadden ze de weg naar de Here niet zelf gevonden. Nou, de catechismus leert dat ook wij, de Heer Jezus, is naar de hemel gevaren, zo'n biddende hoge priester hebben, die altijd voor ons bidt. Die ons geklaag, ons gemopper wil ombuigen in een gebed tot zijn hemelse Vader. Die onze nood ziet en dat wil vertolken in de hemel. We hebben een biddende zaligmaker. Want is dat heerlijk. Maar ook dat is wat de Heere vraagt vanuit deze geschiedenis, om zo ook voor anderen te zijn. Dat we ook in de gemeente of in het gezin of in de familie voor elkaar, ja, tot een Mozes zijn. Dat kan gebeuren. Dat mensen soms zo verblind zijn, zo teleurgesteld, zo geraakt door de moeite en zorgen van het leven. Een hart misschien wel zo vol pijn, dat zo iemand niet anders kan meer op dat moment dan met gebalde vuisten naar de hemel staan. Dat die weg naar de hemel dicht is. En wat is het mooi, als er dan anderen in ons leven zijn, die die nood willen ombuigen in een gebed tot God, dat je mensen hebt die voor je bidden. Dat is ook het doel van de voorbeden in het midden van de gemeente. Dat we samen die nood bij de Heere brengen. Wat heerlijk. Als je Mozes hebt in je leven die jouw nood bij de Heere brengt. En andersom, maar wees zo iemand voor de mensen om ons heen. Dat je die nood, die klacht misschien wel ombuigt. Mozes gaat niet in discussie. Hij wijst niet de les wat ondankbaar volk van Israël, maar hij gaat bidden. Hij riep de Heere aan. En als hij dat doet, dan volgt het antwoord van de Heer. En de Heere wijst hem een hout aan en dat moet hij in het water werpen. En dan wordt dat water zoet. Er worden verschillende antwoorden geeft de vraag, ja, waarom moest Mozes nu een stuk hout pakken en dat in het water werpen? En is dat het middel waardoor de Heere dat bittere water zoet maakt? Nou, er zijn wel mensen die hebben pogingen gedaan om dat, nou ja, natuurwetenschappelijk uit te leggen, dat een soort chemische reactie zou aangaan. Maar iedereen is wel over eens dat dat onmogelijk is. Wat hier gebeurt is een bovennatuurlijk wonder van God. Zo duidelijker dat het hout zelf niet wonderlijke kracht bezit. Hij hoeft het niet in te zegenen of zo. Het is de Heere die het wonder doet. Hoe vaak heeft misschien niet een Joods kind dat aan de oevers van dat water stond een stukje hout in het water gegooid. Dat deed niet. Maar waar de kracht van het woord erbij komt. waar het geloof erin meekomt. Ja, daar doet dat gewone hout een enorm wonder. Deze op het oog zinloze handeling, een stuk hout pakken en in het water gooien. Laat zien dat het aankomt op geloof. Het gaat niet om dat hout, maar om die daad van geloofsgehoorzaamheid, waarin Mozes doet wat de Heere vraagt, dat stuk hout oppakt en het in het water werpt. Terwijl Mozes geen idee had natuurlijk hoe zo'n stukje hout zo'n waterplas kon zuiveren. Maar Mozes vertrouwde op de Heere en hij handelde in geloof. Dat is de tweede, misschien wel belangrijkste woestijnles die Israël hier krijgt. Het geloof bestaat in een eenvoudige gehoorzaamheid aan het woord van God. Het bestaat in het vertrouwen op de beloften van de Heere en niet op eigen inzicht en op eigen berekening. Eenvoudigweg te doen wat de Heere vraagt. Niets meer. Maar ook niets minder. Kijk, als mensen verloren gaan, is dat niet omdat zalig worden te moeilijk is. Die school van genade is niet, jongens en meisjes, iets waar alleen de slimste mensen aan deel kunnen nemen. Tegendeel. Als ze verloren gaan, zou dat zijn omdat het evangelie te eenvoudig was. Omdat we het zelf willen doen en niet eenvoudig willen vertrouwen op de Heere en doen wat de Heere van ons vraagt. Nou, Mozes gaat ons hierin voor om de Heere te gehoorzamen op zijn woord. Neem een stuk hout, gooi het in het water. En Mozes doet het eenvoudig. Kijk, en dan vindt dat wonder plaats, dat bittere water wordt zoet. Als dat wonder heeft plaatsgevonden, dan gaat vervolgens de Heere spreken. Al daar, staat er, stelde hij het volk een inzetting in recht en al daar verzocht hij hetzelfde. Hij stelde het volk een inzetting en een recht. Wat hij bedoeld was dat de Heere als het ware hier een grondwet aan dat volk Israël geeft. De 10 geboden, al die andere wetten die zouden nog volgen, maar hier als het ware een eerste, meest fundamentele grondwet voor dat koninkrijk van God, voor dat leven in dat beloofde land. Wat is die grondwet van dat koninkrijk van God? Dat het volk van Israël, dat niet door de Heere bevrijd is om hun eigen gang te gaan, maar dat de Heere voor hen zal zorgen en dat zij maar één ding hoeven te doen, dat is de Heere gehoorzamen, achter hem aangaan. Dat is ook de grondwet van het geloof. Hoe kan je een heilzaam, een zalig leven leiden door eenvoudigweg de Heere te gehoorzamen, te geloven op zijn woord. Niet door zelf dat water te zoeken, met gebalde vuisten naar de Heere te gaan, Heere, geef mij dat nu eens. Maar net als Mozes, te smeken tot de Heere en te gehoorzamen op wat de Heere zegt. Als geheim de grondwet van het koninkrijk van God toen en ook vandaag. Wat hier gebeurt is, dat in vers 26 is wat wel een soort kleine verbondsluiting wordt genoemd. Dus wat voorafgaat aan die grote verbondsluiting later bij de Sinaï. Een grondwet uit dat koninkrijk van God. Is het met ens als u werkelijk aandachtig naar de stem van de Heere uw God zult horen. Doen wat recht is in zijn ogen. Uw oren neigt, luistert naar zijn geboden. Zijn inzettingen houdt. Als u dat doet. Ik zal geen van de krankheden, de ziekte en de plagen op u leggen. Die ik op Egypteland gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. Heel kort samengevat. Het geheim voor het zalige leven met de Heer. Volg mij. Vertrouw op mij. Houd mijn geboden. Vertrouw je aan mij toe. Ik ben de Heer, uw Heelmeester. Zal je aan niets ontbreken. Vandaag ligt dat leven met de Heer in die eenvoudige gehoorzaamheid. aan God. Als je zo achter de Here aangaat, dan mag je weten het beloofde land, het eeuwige leven te ontvangen. En dat is wat de Here het volk Israël wil leren. Al daar verzocht hij hetzelfde staat. Nou, dat woord wat vertaald met verzoeken, dan kun je misschien beter vertalen met beproeven, trainen of onderwijzen. Dat is wat hij daar doet. Hij brengt dat volk Israël niet in de woestijn om hen aan een lot over te laten. Hij brengt hen niet in die moeite om wat voor reden dan ook, maar om hen wat te leren, om te trainen, om hen genade te schenken. De droogte en de hopeloosheid van de woestijn schitterde Gods genade des te heerlijker. En leert hij hen om te zien en te vertrouwen op zijn geboden. Ook zo kan de Heer soms de moeite en de zorgen van je leven gebruiken om des te meer zijn genade te laten schitteren. De eerste woestijnlessen die eindigt dan met die schitterende zelfopenbaring van de Heer. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. De Heer maakt zich bekend als degene die geneest. Hij is niet zomaar die afstandelijke God, maar hij zegt tegen dat volk Israël, ik wil uw persoonlijke arts en dokter van het volk zijn. Ik ben erbij, heel dicht bij jullie. Bij elke vorm van genezing of herstel, bij elke nood in je leven, mag je je tot mij wenden. Daar ben ik voor, dat is wie ik ben. Dat betekent niet dat je nooit ziek kunt zijn of nooit zorg of moeite in je leven meemaakt. Integendeel. Maar hij vrijwaart hier het volk Israël wel van die oordelen die over Egypte komen. Dat eeuwig oordeel zal niet over dat volk van God komen. Bij al die moeite en zorgen kun je elke keer naar de Here toe gaan. Hij is erbij. Als je de Here toevertrouwt, hoef je niet te vrezen voor dat oordeel over de zonde. Heb je zekere genezing onder de vleugels van de Here, is een vergeving voor al je zonden. Ik ben de Here, uw Heelmeester. Nou, eeuwen later past de Here Jezus deze woorden op zichzelf toe. Ook hem zien we voortdurend bezig met het genezen van zieken, wie er ook maar tot hem gebracht was, die werd genezen. Geen lichamelijke ziekte of Jezus kon hem genezen, ook de geestelijke nood, de Heere geneest het. Het wijst ook heen naar die veel diepere werkelijkheid. Heere Jezus is de vervulling van deze belofte, hij is de grote geneesheer. Hem is antwoord voor alles wat onze door de zonde aangetaste ziel zo ziek maakt. Het is volkomen genezing. De Heere is uw Heelmeester. Was dat heerlijk. Als je op weg gaat die woestijn in en wat zullen ze nog veel meemaken. Maar op de drempel van die woestijn is dat wat de Heere en in de eerste week al wil leren. Ik ben uw Heelmeester. Iets wat we elke keer weer opnieuw moeten leren en lezen. We gaan het elke keer weer zelf doen. Het volk Israël wil het ons leren. De Heere wil het ons leren. Een afhankelijkheid van hem. Het elke keer te beseffen. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. Wat er ook in je leven aan de hand is. Erin is een adres waar je naartoe kan. De almachtige God in de hemel. De waarheid van die woorden en de rijkdom die de Heere wil schenken wordt één vers later in vers 27 al zichtbaar. Want daarna komen ze bij Elim. Toen kwamen zij bij Elim. En Elim is de omkeer, het tegenovergestelde van de woestijn. Een oase van genade. Voor mensen die het niet verdiend hebben. Een oase van overvloed voor mensen die anders hadden om moeten komen in de woestijn. Niet één, niet twee. Maar wel 12 waterbronnen waar het volk uit mag drinken. Voor elke stam één. Niet één, niet twee, maar wel 70 palmbomen. Evenveel oud als er oudsten in het volk zijn. Schaduw en water. Wat staat er? Het volk legerde zich daar aan de oevers van dat water. Die dagen van honger en dorst naar die moeilijke tocht door de woestijn. Mogen ze hier tot rust komen. Geeft de Heer hen gelegenheid om op adem te komen. En wat zegt Elim? Nou, heel kort nog, maar Elim leert ons dat God in het geestelijk leven ons niet het absolute minimum wil geven wat we nodig hebben om te overleven, maar dat als je de Heer achter de Heer aan mag gaan, Hij ook overvloed wil geven. Zoals in de woestijn mag het volk op adem komen, tot rust komen. In het geestelijk leven kan dat ook wel eens zo zijn, dat je dagen hebt, weken, misschien wel jaren van moeite, van strijd, van woestijnleven. Dat de Heer ook misschien wel van die momenten geeft, dat je tot rust mag komen. Dat je mag legeren aan de rust en de overvloed van het water van de Heer, dat het aan niets je ontbreekt. Nou, het volk van Israël mag daar op adem komen, tot rust komen. Een overvloed aan schaduw en water. Als een voorafschaduwing, een klein voorproefje van dat leven wat komen zal. Elim als voorsmaak of glimp, ja, van het beloofde Kanaan. Zo kan de Heer ook die rust en vrede in je leven geven, als een voorafschaduwing voor die eeuwige rust waar we mogen ingaan. Nou, zo volgden we vanmorgen het volk Israël op die eerste week de woestijnschool van de genade. Wat heeft de Heer hen veel geleerd? Geconfronteerd met hun eigen onmacht, ze vonden geen water. Die bitterheid van hun hart zichtbaar gemaakt. Geconfronteerd wat er nu werkelijk in hun hart leeft. En tegenover al die ondankbaarheid van dat volk, die het oordeel van de Heer, maar de genade van de Heer. Mozes gaat het volk voor. Door de Heer aan te roepen in gebed. Door in geloofd gehoorzaamheid dat stuk hout in het water te werpen. En het wonder kwam. Wat een geweldige aansporing. Wat een rijke belofte. Om de Heer te volgen en te dienen. En Elim toont weer iets van de overvloed die er bij hen te krijgen is. De rust voor dat volk van God. Als je de Heer volgt, mag je werkelijk tot rust komen. Nou, voor ons vanmorgen is deze geschiedenis een aansporing om achter de Heere aan te gaan. Maar niet zelf te doen in je leven, maar vertrouw je aan Hem toe. Hij zegt het tegen ons, in welke omstandigheid van je leven je ook bent, ik ben de Heere, uw Heelmeester. En bent u al zo achter Hem aangegaan, op weg naar het eeuwige Kanaan, want dan zul je werkelijk thuiskomen. Amen. In antwoord Psalm 105, het derde vers en het 22e vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht. Aan zijn doorluchten, zijn grote wonderdaden. En wilt zijn straffen gadeslaan. Ook vers 22. Zij werden dagelijks begenadigd met manna. Hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. 105 vers 3 en 22. eindigen we met dankzegging. Ja, Heere, wij zeggen uw naam hartelijk dank voor het onderwijs wat u het volk Israël wilde geven en wat u door die geschiedenis heen ook ons vanmorgen wil geven. Die misschien wel harde, confronterende en tegelijkertijd zulke genadige lessen op die woestijnschool van uw genade. U die wilde laten zien wie u wil zijn voor dat volk. De Heere, onze Heelmeester. Heere, wat een rijkdom. Wat lag dat rijke leven uit uw genade voor dat volk Israël toch dichtbij. Maar wat zien we in deze geschiedenis elke keer opnieuw? Dat ze eigen wegen gaan, het zelf doen. Zo'n gebrek aan geloof hebben. En Heere, dan ontdekken we dat misschien in ons eigen hart en dan belijden wij dat voor u. Dat u ons elke keer dan weer richten op uw belofte. Uitzicht geven op uw woord. Dat we elke keer opnieuw de toevlucht nemen tot u. Het niet zelf doen, maar het van u verwachten. Heere, maak ons hart zo ontvankelijk voor uw genade. En leer ons elke keer weer daaruit te leven. Ja, Heere, wil zo met ons zijn. U kent onze harten en levens, ook daar waar het leven een woestijn is. Heere, geef dat ook die momenten er mogen zijn van rust en overvloed, zoals dat volk Israël dat vond bij Elim. Heere, geef zo uw zegen in onze harten en levens. Met ons mee als we naar huis gaan, zegen ons ook in het verdere van deze dag. Geef ook dan uw zegen als uw woord nogmaals uitgaat. Ja, Heere, wees ook met de gemeente als geheel. Geef zo een ieder uw zegen. Wij bidden dat. Om Jezus wil. Amen. We gaan nog één psalm zingen. En dan gaan we naar huis. Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Psalm 77, vers 7. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.